Van dit is Jezus. Jezus is het woord. En een tijdje geleden kreeg ik de vraag van Peter of ik vandaag hier in deze dienst wilde voorgaan. En of ik dat wilde aansluiten bij het thema van het Nederlands Bijbelgenootschap van deze zondag. En het thema van deze zondag, wat gekozen is door het Nederlands Bijbelgenootschap. Nee, wat zeg jij? Nog steeds niet. Het zou beter moeten zijn. U kunt het beste beoordelen. Want ik praat van mij af. Hè. Dus, maar het is voor u belangrijk om het goed te verstaan deze zondag. Het woord van God. Dit klinkt alsof het beter gaat trouwens. Het woord van God. Het thema van deze zondag. Op verzoek van het Nederlands Bijbelgenootschap ook. Om in heel veel kerken in Nederland vandaag stil te staan. Bij het woord van God. Bij de Bijbel. Bij de liefde van God die eruit naar voren komt. En eigenlijk is dat helemaal geen nieuw thema. Want dat doen we elke keer als we samenkomen. Of het nu is op een Bijbelstudiegroep. Of het is in een bidstond. Of het is wanneer we elkaar ontmoeten, begroeten. Elkaar willen bemoedigen met een vers. Of als we stil willen staan op zondag. Bij wat de Bijbel ons wil leren. De opdracht die ik kreeg, de opdracht, vraag die ik kreeg. Van als je er aansluit bij dat thema van dat Bijbelgenootschap. Dan heb je eigenlijk een makkie. Want het Nederlands Bijbelgenootschap heeft een keurig schema uitgegeven voor deze zondag. De richtlijn waar je aan zou kunnen houden in de kinderdienst, in de gemeenteweek. Straks met een koffiedrinken komt er zelfs nog terug. En er staat ook weer een hele mooie preekschets in. De lijn waarlangs we zouden kunnen lopen deze morgen. Om stil te staan bij die Bijbelzondag 2019. En er is gekozen voor deze zondag. Om het te doen aan de hand van de brief van Paulus aan de Romeinen. Dat was goed, staat die ook op sheet. Een vertaling die we niet elke dag gebruiken. Maar Paulus die groet ons in de versen 1 tot en met 7. En dan zegt hij dan dit. Ik ben een dienaar van Jezus Christus. God heeft mij uitgekozen om apostel te zijn. Hij heeft mij de opdracht gegeven om het goede nieuws te vertellen. Het goede nieuws gaat over Jezus Christus, de Zoon van God. God liet de profeten al over hem vertellen in de heilige boeken, het Oude Testament. Jezus Christus zelf is een nakomeling van David. Zo kwam hij als mens op aarde. En God liet zien dat Jezus zijn Zoon is toen hij hem uit de dood liet opstaan. God gaf hem de hoogste macht, de macht van de Heilige Geest. Zo werd Jezus Christus onze Heer. Dankzij Jezus Christus is God goed voor mij, zegt Paulus. God heeft mij uitgekozen om overal het goede nieuws te vertellen. Want mensen van alle volken moeten gaan geloven en gehoorzaam worden aan God. Dan krijgt Christus ook alle eer. En ook jullie zijn in Jezus Christus gaan geloven. Hij heeft jullie uitgekozen om bij hem te horen. Nu zijn jullie christenen. En God houdt van jullie. En ik wens jullie toe, zegt Paulus, dat God onze Vader en de Heer Jezus Christus goed voor jullie zijn. En jullie vrede geven. En toen zag ik vanmorgen, toen ik binnenkwam, die mooie bekertjes staan. En daar hebben ze hele mooie letters op gezet. Waar we vandaag ook weer stil mogen staan. Dus ik denk, laat ik die bekers maar gewoon even gebruiken. En dat woordje vrede, dat ook deze morgen best wel een aantal keren zal terugkomen. Lekker centraal voor inzetten, dat we het allemaal gewoon steeds voor onze neus hebben staan. Een brief. Weet u nog wanneer u voor het laatst een brief heeft gehad? En dat bedoel ik niet zo'n mooie blauwe brief van de Belastingdienst, die fanmail die we allemaal krijgen. Of de post van het CJIB, Centraal Justitieel Incassobureau, van uw referentie 2-3 kilometer te hard gereden. Of nog harder. Maar we krijgen tegenwoordig steeds minder post. Want steeds meer doen we de dingen digitaal. Steeds meer zit het in de e-mail, in onze postbus, in de korte berichtjes, in de WhatsApp of wat dan ook. We leven mee met elkaar, we communiceren met elkaar. Maar die brief, echt zo'n envelop met een postzegel nog erop en een handgeschreven, soms gedrild handschrift, zelden. Ik krijg hem nog één keer in het jaar. Een gelukwens voor mijn verjaardag van mijn schoonmoeder, die inmiddels 94 jaar is. En heel bevend en trillend schrijft nog steeds zelf de naam en in de kaart de groet man. Het adres wordt door mijn schoonzus geschreven. Maar het heeft wel iets toch, om dan op die deurmat iets te vinden, het te kunnen pakken, het vast te houden en er mee bezig te mogen zijn. Vandaag ook een brief van Paulus. In eerste instantie gericht aan de Romeinen. Maar laten we het maar gewoon net doen of we vandaag een beetje Romeintje spelen. En goed luisteren naar wat Paulus en de Romeinen zijn, want het geldt net zo goed voor ons. De versen 1 tot en met 17 zijn in feite als achtergrondinformatie hebben ze net steeds samengevoegd. En in de Bijbelvertaling van vanochtend wijken ze over een klein beetje af van de grondtekst zoals wij normaal gesproken kennen. We weten dat Paulus ongeveer 56 jaar voor Christus deze brief aan de Romeinen geschreven moet hebben. En de boodschap in deze brief kunnen we kort samenvatten door een paar dingen. Alle mensen zijn schuldig tegenover God. En in plaats van hem te straffen, heeft God zijn Zoon gezonden, Jezus Christus. Die de straf wegneemt en de redding brengt. Voor Joden en niet-Joden. Belangrijk denk ik om dat aan het begin even goed in de context te zetten. Toen ik de tekst straks zag, toen zag ik dat er drie verschillende kleurtjes in de tekst stonden. Drie blokjes waar we kort en stil mogen gaan samenmorgen. Dan kom je het eerste gele woordje tegen, waar het woordje heel mooi staat, dienaar. Ik vind het nogal wat om te zeggen van jezelf, ik ben een dienaar. In het Grieks staat dat doulos. Een andere vertaling die voor het woord kennen is ook dat je een slaaf bent. En als Paulus dan hier zichzelf een dienaar of een slaaf noemt, bedoelt hij dat eigenlijk niet zo negatief? Van ik word onderdrukt en ik heb het zwaar, ik heb het moeilijk. Nee, Paulus bedoelt het hier juist heel positief. Want hij wil heel duidelijk maken dat hij zelf de keuze heeft gemaakt om zich helemaal toe te wijden aan niets van Jezus Christus. Dat is het eerste wat Paulus over zichzelf zegt. Hij begint niet van ik ben een Jood, ik ben een gelovige, ik ben een fariseer, een dienaar van de gemeente of van de keizer. Nee, voor Paulus is het meest belangrijke van zijn leven dat hij kan zeggen, ik ben een dienaar van Jezus Christus. Dat is de identiteit van Paulus. Dat is wie hij wil zijn. Dat is hoe hij gekend wil worden. Paulus haakt ermee ook aan bij de Oude Testamentische gebruik om getrouwe gelovigen, naar het Oude Testament weer kijken, dienaren van God te noemen. En in de aantekeningen die we van de NBG erbij hebben gekregen, en ik heb ze mogen lezen, worden er vele plekken genoemd waar dat aan de orde is. In Numeri 14, 1 Samuel, 2 Koningen. En in de laatste plaats, teksten in Jesaja 41 en hoofdstuk 49. Mij uitgekozen als apostel. Ik ben gewoon volgen waar ik ben op de sheet. In Lucas en in de handelingen lijkt de groep apostelen heel afgebakend. Alleen die 12 die Jezus uitgekozen heeft, dat zijn de apostelen. En Paulus' apostelschap was daarom in het vroege christendom ook omstreden. Hij hoorde niet bij die eerste 12. Integendeel. Het leven van Paulus was in het begin er een die het op de geloven of de apostelen en de volgelingen van Jezus uit was om zijn kopje kleiner te maken, zo over te leveren aan de Romeinen. Het was maar een gevaarlijk volkje, die volgelingen van Jezus Christus. En Paulus was daarmee ook heel omstreden. En toen hij plotseling de ontmoeting met Jezus had gehad, met het licht uit de hemel, de blindheid had gekend in zijn leven, en weer mocht gaan zien. Want toen was het nog steeds voor de omgeving. Want, maar dat is toch Paulus? Kunnen we hem wel vertrouwen? Hij was het toch die? En Paulus zegt hier, maar die ik heb gekozen om een apostel te zijn. Het is Jezus, het is God zelf. Die mij heeft aangezocht en gevraagd heeft, uitgekozen heeft om een apostel te zijn. Het is een besluit van God. In de Griekse tekst staan er ook weer paar hele mooie woorden, dicht bij elkaar, die ook bijna hetzelfde steeds aangegeven hebben. En bij Paulus horen die twee woorden ook steeds bij elkaar. Dat zijn de woorden charis, van charisma, en apostolos, apostel. Het gaat over Gods goedheid. Het gaat over een onverdiende gunst. En het gaat erom dat je gezonden wordt door God. Paulus, van vervolger van christenen, is door God geroepen. En Paulus had het nooit voor zijn levensdagen kunnen bedenken dat hij die apostel zou zijn die het goede nieuws ging brengen. Alles behalve dat. En daarom is het een getuigenis, lieve mensen, van echtheid. Alleen door de goedheid van God. Niet door iets wat ik zelf bedacht heb, zegt Paulus, maar ik ben uitgekozen. Daarom ben ik een apostel. Een apostel is iemand die het goede nieuws mag brengen. Een apostel is iemand die het evangelie mag verkondigen. En in de vroege kerk, dan heb ik het even over die eerste 100 jaar, zeg maar, naar het leven van Jezus, was het al snel een uitdrukking voor het koninkrijk van God. De bedoeling dat het evangelie het trefwoord daarvan is. Er zijn verbanden ook hier weer met Jesaja te ontdekken. Als u dat zou willen, zou Jesaja 40 over vers 9 eens een keer kunnen lezen. Want ook daar gaat steeds over het goede nieuws. Het goede nieuws in Jesaja aan Israël in ballingschap, aan Israël in verdrukking en aan verslagen mensen wordt verkondigd. En nu? Via Romeinen, via Handelingen, via Efeze, via de Corinthiërs, via Titus, via Petrus, al die andere brieven, komt het evangelie elke dag naar ons toe. Hoe we onze oren maar open te houden. Hoe we onze Bijbel maar open te staan. En we zien het. Weet je, goede nieuws, het evangelie, het gaat niet om regels. Het gaat niet om een leerstelling, om een dogma. Het goede nieuws is een persoon. Het goede nieuws is, we hebben het gezongen, dit is Jezus. Dit is Jezus. Dit is Jezus. Het draait echt om een mens van vlees en bloed. En geloven in het goede nieuws betekent dat je een diepe en onlosmakelijke band aangaat met Jezus Christus. En met zijn God. Je verbindt je met hem in zijn dood, maar ook in zijn opstanding. Je maakt een keuze om een nieuw mens te zijn. Een nieuw mens te worden. We gaan door naar de groene bakjes. We verschieten van kleur. We denken naar de chameleon. Steeds nieuwe dingen, steeds nieuwe inzichten, steeds nieuwe kenmerken. De uitdrukking heilige boeken komt alleen hiervoor in het Nieuwe Testament. En in dit gedeelte noemt Paulus alleen de profeet. Later zal hij ook de wet noemen. Het andere belangrijke deel van die heilige boeken. Staat niet een stukje wat we gelezen hebben. Wat komt er in Romeinen 3 aan de orde. Maar door de hele goed heen gebruikt Paulus tussen de regels door bekende gedachten en bekende formuleringen uit de Joodse heilige boeken. Hier zegt hij bijvoorbeeld ondubbelzinnig dat Jezus in die oude boeken wordt aangekondigd en beloofd. Als Florian straks niet ziet dat Joshua God heeft dingen opgegeven. En we kunnen zeggen, we gaan erop zitten wachten tot we het krijgen. Nee, God heeft het al gegeven. God heeft het al beloofd. Het enige wat we moeten doen is aanpakken. Ons leven open te stellen. Jezus is een nakomeling van David. Paulus doet dat ook. Aan de ene kant is de grootste verwachting die met die naam gepaard ging. Aan de andere kant is hij ook eerlijk, terughoudend, voorzichtig. Dat hij de verwachtingen niet laat vallen als het gaat over een echte identiteit. Als zoon van God. Jezus' macht en kracht is niet gelegen in de politieke. Niet in de menselijke macht. Macht die de titel nakomeling van David oproept. Dat is de macht die ligt in de kracht van de Heilige Geest. Die God heeft gegeven. Ook aan hem. En als mens is de vertaling van het Griekse woord sarka naar het vlees hier een hele duidelijke aanduiding. Paulus heeft het namelijk, dus hebben we het nog steeds vaker over, de tegenstelling tussen vlees en geest. Maar daar gaan we vandaag niet verder op in, maar ik wil dat wel even noemen. Jezus, zijn zoon, uit de dood liep opstaan. Uit de opstanding blijkt van het goede nieuws. God, de Vader, die zijn zoon liet opstaan uit de dood. En daarmee is een bewijs geleverd dat Jezus de enige echte Christus is. Christus is een woord dat we heel vaak gebruiken. En ook heel vaak zeggen we Heer. Paulus gebruikt het woordje Heer ook heel vaak. Het is geteld, meer dan 200 keer in de brieven die hij geschreven heeft. Op deze manier betrekt Paulus Jezus op de teksten uit de Joodse heilige boeken waar Heer staat. Naar het Nieuwe Testament, naar het leven van ons, naar het leven van vandaag, alle dag. Heer is ook een titel. Heer met hoofdletters, hè. Die voor God wordt gebruikt. En die op deze manier Jezus sterk met God verbonden laat zien wie hij is. Er staat in de Septuaginta, een hele mooie oude boek. Even heel kort door de bocht. Dat is de Hebreeuwse Bijbel. Ik weet het, dekt niet helemaal de lading, maar dan weet je ongeveer waar we het over hebben. Het gaat over de genade. Het gaat over de goedheid. Het gaat over de blijde boodschap. Goed is God. Genade is God. Goed is zijn zoon Jezus. Genade is zijn zoon Jezus. Goed is de Heilige Geest. En genadig is de Heilige Geest om ons bij te staan elke dag opnieuw in ons geloof en wat we doen. Misschien ook wat we beter kunnen laten. Overal. Dat was het volgende groene blokje. Eerder legde Paulus al uit waar zijn opdracht vandaan komt. We hebben daarmee stilgestaan. God zelf heeft hem daarvoor uitgekozen. En hier legt Paulus heel kort uit wat het doel van zijn opdracht is. Namelijk dat alle mensen gaan geloven en gehoorzaam worden aan God. God van alle volken. En zonder om dat met zoveel woorden te zeggen, stelt Paulus zichzelf voor als een apostel voor de niet-Joden. We hebben dat straks ook even gehoord, hè? Voor de Joden, de niet-Joden, de eerste Joden, dan de Griek. U kent die Bijbelteksten, ongetwijfeld. Geloof en gehoorzaamheid lijken vaak voor Paulus hetzelfde. Want geloven is voor Paulus overgave, gehoorzaamheid, onderwerping. Waarbij je alles wat je had en was, opgeeft voor een nieuw leven en een nieuwe identiteit in Christus. Weet je, we hebben het blokje uitgekozen. Aan het begin hebben we daarmee stilgestaan. Hoe Paulus zijn leven en zijn apostelschap als een uitverkiezing beschouwt. Paulus, we gaan naar het laatste blokje toe van de blauwe kleur, heeft eerder benadrukt dat God hem heeft uitgekozen. En aan het einde van dit gedeelte, Romeinen 1, vers 6, 7, zegt hij dat God ook de christenen in Rome heeft uitgekozen. Niet alleen mij, zegt Paulus, maar ook jullie. En dat schept een band. Maar dat impliceert ook meteen een opdracht. Want later in de brief, in hoofdstuk 15, zal Paulus een beroep doen op die mensen. in Rome om zijn reis naar Spanje te steunen. Aardige man die Paulus. Spanje is een mooi land, we gaan wel dingen met vliegtuig naartoe. Maar voor Paulus was het iets wat in zijn ziel was gaan branden. Dat de mensen die in Jezus waren geloven in Spanje onderwijs nodig hadden. Uit eerste hand het woord van God moesten gaan horen. En hij wilde ze dat graag gaan brengen. Waar had hij hulp in nodig? Praktisch. Financieel. Wat steun nodig van de gemeente waar die uitkwam. En zo gaat het vandaag de dag nog voor heel veel christenen die het verlangen hebben om de evangelie te gaan uitbrengen ergens in de wereld. Die hun tijd willen geven. Die hun liefde willen geven voor de mensen. Die dolgraag willen gaan. Bij Nederland moeten achterlaten. Hun baan moeten achterlaten. Geen pensioen kunnen opbouwen in die periode. Die zo ontzettend onze hulp daarmee ook nodig hebben. En ik weet dat u ook een zendingsgerichte gemeente bent. Dat u daarin meeleeft met anderen. Belangrijk om te doen. Hou vol. Paulus zegt, nu zijn jullie christenen. God houdt van jullie. En heel subtiel snijdt hij een thema aan dat in de rest van de brief een hele belangrijke rol zal spelen. De Joodse en niet-Joodse gelovigen mogen allemaal weten dat God van hen houdt. Waarom? Dat ze in Jezus geloven. Alsjeblieft, laten we het niet moeilijker maken dan dat is. En dan sluit Paulus zijn brief natuurlijk goed. Met woorden die we vaak aan het begin van de kerk moesten horen in grote traditionele kerken. En die hier een beetje aan het slot van het 7e vers komt. Dat zichzelf heeft voorgesteld. Dan komt het thema van vandaag ook. Ik wens jullie, puntje. En Paulus sluit dat af. Ik wens jullie toe. Dat God onze Vader en de Heer Jezus Christus goed voor jullie zijn. En jullie vrede geven. Het is een vaste zegen, mensen. Bij heel veel brieven in het Nieuwe Testament. En het is ook de groet die we heel vaak horen. Aan het begin. Of aan het slot. Genade zegen en vrede van God onze Vader. Onze Vader. In Romeinen 8 weer verderop werkt Paulus dat verder uit. Hij noemt de mensen die in Christus zijn kinderen door God. Het is hun verbondenheid met Jezus die hen tot nieuwe mensen maakt. Tot kinderen van God. En het ultieme bewijs daarvan is de geest met de hoofdletter die in hem woont. Die maakt dat ze God als Abba, Vader, Paulus wenst met het woordje goed, waar ik inmiddels aangekomen ben, twee dingen voor ons als lezers. Dat God en Jezus goed voor ons zal zijn. Dat we God en Jezus de lezers vrede geven. Goed zijn, vrede geven. En in alles wat Paulus daarover heeft geschreven, legt hij heel kort en bondig uit, waar hij het goede nieuws dan om draait. Jezus Christus. Door Jezus is God goed voor ons en is er vrede tussen God en de mensen. Mensen die er een puinhoop van gemaakt hadden. Mensen die er nog steeds een puinhoop van maken, een zootje van maken. Mensen die mijlenver bij God vandaan lopen. Ik heb God niet nodig, ik kan het zelf wel. Maar Jezus heeft de kloof overbrugd tussen zijn Vader en u, mij, zonder geleefd op de veranderen. Mijlen ver van God weglopen. En niet meer in beeld hebben. In vlam om te draaien. God staat erin. Met zijn liefdevolle arm. Want hij laat nooit los. Hij laat je nooit alleen. In het Nieuwe Testament kennen we het woord vrede, zoals we het vandaag noemden. Met het Griekse woord eirene. En het Hebreeuwse woord, wat hetzelfde betekent, vind ik veel mooier. Het staat op onze visitekaartjes. Het staat op de gevel van ons woonhuis. Het is een kreet, een wens, een zegen die we heel veel mensen mee gegeven hebben en mee zullen blijven geven als gezin. Shalom. Shalom. Daar gaat het over de vrede van God. De vrede die een heilsgeschenk is. De vrede die eigenlijk het toekomende rijk van die nieuwe wereld aankondigt. Steeds opnieuw. Wel of we nu elkaar al kunnen en mogen toewensen. De geest, de vreugde, de vrede. Wees al helemaal vooruit naar die nieuwe wereld. Zo mogen we nu ook. Elke dag opnieuw. Elkaar al de vrede, de shalom van Jezus Christus toewensen. Amen.